Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 130 en daarvan vers 1 en 2. Psalm 130 vers 1, uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart en wat er verder volgt. Psalm 130, vers 1 en 2.
Thank you.
lezen vanmiddag psalm 130 en 131, twee psalmen die ook samen gelezen willen worden, dat kunt u ook zien. Aan het slot van psalm 130 staat de oproep, de verwachting, Israël hoop op de Heere, dat is vers 7. Diezelfde woorden komen terug aan het slot van psalm 131. En psalm 131 leest dan uit wat de bevindelijke betekenis van hoop is aan de hand van een beeld van een moeder en een kind. Dus dat is de reden waarom we deze psalm samen lezen en ook in deze dienst zingen. Na de schriftlezing zingen we psalm 130 vers 3. En daarna belijden we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Lezen wij de schrift. Alit hama'alot, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht een Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. O Heere, mijn hart is niet verheven. Mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld de dingen mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden. Gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Israël, hoop op de Heere. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Tot zover de lezing van de schrift. Christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We stellen ons in het gebed, gemeente, voor Gods aangezicht om hem te bidden, om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. We mogen de Heer ook dankzeggen voor hem met Johannes en Marianne van der Sande van de Leeuwerikweide 15 in Renswoude, die in de vroege morgen van deze dag uit Gods hand hun zoontje mochten ontvangen. En ze hebben hun zoontje de naam Ruben gegeven. En Ruben is het broertje van Hermen en Johan. We doen voorbeden in deze middag voor de vrijheid en het bestaan van het christelijke reformatorisch onderwijs. En tegen de achtergrond van de woorden van Psalm 130 en 131, Israël hopen op de Heere, bidden we ook voor de situatie in Gaza en in Israël zelf. Laten we samen bidden. We kunnen het ons niet voorstellen, Heere, dat wij zo in alle rust en vrijheid mogen samenkomen rondom uw woord. Er is niemand die ons tegenhield onderweg naar de kerk. Iedereen weet, voor zover hij of zij dat wil, dat we hier samenkomen rondom de schriften. Niet alleen op deze plaats in Renswoude of in de directe omgeving, maar ook op andere plaatsen komt in deze middag of in de loop van deze avond de gemeente samen rondom uw woord. Wanneer de dienst verstoord wordt, mogen we een beroep doen op de plaatselijke overheid, die ons van tevoren al gegarandeerd heeft dat we ook in alle rust en vrijheid mogen samenkomen rondom die schriften. Morgen mogen onze kinderen naar een school gaan waar uw woord wordt geopend, waar gebeden wordt door een meester of een juffrouw of een docent voor in de klas. In alle rust en vrijheid mogen we ook samenkomen door de week, ook in de week die voor ons ligt, op verschillende activiteiten van de gemeente. We kunnen het ons niet voorstellen dat het grootste deel van uw gemeente vervolgd wordt, gediscrimineerd wordt, achtergesteld wordt, gearresteerd wordt, omdat ze u willen liefhebben boven iedereen en boven alles en hun naaste als zichzelf. Omdat ze lief hebben, worden ze vervolgd. En omdat ze het lam volgen, worden ze opgejaagd. En omdat ze buigen voor u, de koning der koningen, worden ze op bevel van een overheid achter slot en grendel geplaatst. Wij dragen hen op in het gebed met de bede of u zich over hen wilt ontfermen. Of u hen bij wilt staan in hun zorg, in hun moeite, in hun verdriet, onzekerheid en angst. En in het bijzonder, Heere, zegen hen, opdat ze tot zegen mogen zijn voor anderen in hun directe omgeving, maar ook voor ons, omdat zij, scherper dan dat wij zien, ook de gevaren zien waarmee wij in het zogenaamde vrije Westen christen kunnen zijn. De vrijheid werkt ook benevelend, Heer, ook in die zin dat we het zo gewoon vinden en dat we zo weinig ook bidden voor dat wat we in de loop van de tijd uit uw hand mochten ontvangen. We moeten u dat ook beleiden wanneer van de kant van het christelijke reformatorisch onderwijs oproep werd gedaan om ook dit onderwijs te gedenken in het gebed. Heere, wat worstelen we zo weinig, ook met het goed dat u gaf in het verleden. Wat worstelen we zo weinig met de vrijheid van het christelijk onderwijs en het voortbestaan daarvan als het gaat om de dreiging die er vanuit allerlei verschillende politieke partijen uitgaan die het liefst zien dat het gisteren eerder dan vandaag ook zou stoppen. Dat worstelen ook zo weinig met het zielenheil van onze kinderen en van onze jonge mens. Wat dragen zo weinig, zij die voor de klas staan, het dagelijks omgaan met kinderen, jonge mensen, een gids moeten zijn en als het goed is ook willen zijn voor onze jonge mensen. Wat bidden we zo weinig voor hen? Vergeef die schuld en zonde die daar liggen. In de dichte aanvang is het een wonder, Heere, dat we ook op deze zondag juist daarvoor mogen bidden. En wij vragen u eerbiedig wilt u niet om ons, maar omwille van onze jonge mensen en kinderen ook de vrijheid van het christelijk onderwijs beschermen. Zegen politieke partijen en organisaties die daarvoor ook strijden, want dat is het, een geestelijke strijd. Zegen, Heere, alle die daarbij betrokken zijn, binnen een schoolorganisatie of op de achtergrond, maar zegen ook ons, opdat we voortdurend dagelijks ook dat meedragen in het gebed en terugleggen bij u. Het staat of valt niet met de politieke meerderheid in Den Haag. Het staat of valt met bidders in het land. Geef bidders en vervul hun hart, vervul ons hart met uw geest, opdat we de hemel blijven bestormen, omdat we weten vanuit uw woord en ondertussen ook vanuit de geschiedenis dat we in de weg van de middelen, ook in de weg van het reformatorisch of christelijk onderwijs, harten van jongeren en kinderen hebben willen verbreken. Door een bijbelvertelling in de klas, door een docent, een leerkracht die voor de klas staat en u vreest, en zo tot zegen mocht zijn voor kinderen en voor jonge mensen. Wilt u wat u gaf ook blijven beschermen. Zegent u ook initiatieven die ontwikkeld worden in Europees verband, om ook andere onderwijsinstellingen binnen Europa bij te kunnen staan, waar vaak ook het onderwijs bekostigd moet worden vanuit de eigen middelen. Wij dragen allen, heren die daarbij betrokken zijn, ook bij nieuwe initiatieven die ondernomen worden, op aan u, met de bede of u hen de wijsheid wilt geven die ze nodig hebben, of u hen in aanraking wilt brengen met mensen die van betekenis kunnen zijn voor het voortbestaan van het christelijk onderwijs ook in Europa, en of u dat werk ook onder uw zegen wilt uitbreiden. Mogen u namelijk ook hartelijk en ontmoedigd dank zeggen, heren, voor wat u gaf in het leven en in het midden van onze gemeente, in het bijzonder ook in het leven van Johannes en Marianne, wanneer ze opnieuw uit uw hand een zoontje mochten ontvangen. Heb dank voor wat u gaf, heb ook ontmoedigd dank voor wat u liet. U gaf kracht en u spaarde het leven, zowel van Ruben als ook van zijn moeder. En we bidden u, Heere, wilt u met hen zijn, geef dat de verwachting die leeft ook werkelijkheid mag worden, dat zij in de loop van deze middag ook huiswaarts kunnen keren en het gezin ook herenigd mag worden. Wilt u met hen zijn ook in de komende periode, geef kracht om verder te kunnen herstellen. Misschien boven alles dat dit gezin beheerst mag worden door de vrezen des Heren, zodat Ruben ook samen met zijn broertjes op mag groeien in een gezin waar het veilig, waar het geborgen is, maar boven alles waar u aan het woord komt. En waar u het als eerste en als laatste het voor het zeggen hebt, schenk deze drie kinderen, ouders die weten wat het is om kind voor uw aangezicht te worden en te blijven. Dragen ook andere gezinnen op aan u, Heren, waar blijde verwachting heerst. In het bijzonder ook die gezinnen die in de komende week of weken ook zich geplaatst zien staan voor een uitgerekende datum. We bidden, Heren, wilt u met hen zijn. In het bijzonder ook met de moeders. Geef dat ze opzien tot u. En ook het alleen van u verwacht hun leven en dat van het kindje dat zij mogen dragen, mogen leggen in uw hand daar waar ons leven veilig is. We komen als gemeente samen, Heer, om ook te bidden voor de breedte van het kerkelijk leven. Gedenk onze kerk. Bewaar ons bij uw woord en bewaar uw woord in het midden van onze kerk. We bidden u, Heer, voor de situatie in het Midden-Oosten, die bijzonder ook op deze spannende dag, Heer, geef dat het mag komen ook tot uitwisseling, in het bijzonder ook dat zij die gegijzeld werden terug kunnen keren naar hun families en gezinnen binnen Israël. Geef dat afspraken die gemaakt zijn ook in stand blijven. Maar geef boven alles, Heer, dat een wapenstilstand, want dat is het, om mag gaan in duurzame vrede. En dat kan u alleen geven. Wanneer ook een demonische ideologie, die zich zwart op wit ten doel heeft gesteld om het Joodse volk weg te vagen binnen de grenzen van het beloofde land, tot inkeer komt. Schenk dat niet alleen daar, maar geef dat ook binnen de Israëlische samenleving, zodat haat door u wordt weggenomen en in de plaats daarvan de vrede die alle kennis te boven gaat, door uw geest bewerkt wordt in het hart van Joden en Palestijnen. Voor ons een onmogelijke zaak, Heren, Maar daar liggen nog beloften open die u waar maakt. Wilt u dat ook doen? Wees met ons in deze middag, Heren. Geeft u rust en concentratie op en onder de kansel. Hoor ons gebed. Om Christus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking. Psalm 131, vers 1 en 2. Psalm 131, vers 1 en 2. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. het amen van de prediking zingen we vers 3 en 4 van Psalm 131. 3 en 4 van Psalm 131. We lezen samen gemeente zondag 30 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 30 van de Heidelberger Catechismus, dat is de derde zondag waarin het heilig avondmaal wordt verhandeld, de betekenis daarvan. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal van de Heere en de paapse mis? Het avondmaal van de Heere betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in de hemel is, ter rechterhand van God zijn Vader, en daarvan ons wil ook, wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving van de zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van het brood en van de wijn is. En daarom ook daarin moet aangebeden worden. Alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook door de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig aan de ordening van Christus en zijn apostelen zulke, totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover. De gemeente, laat ik eerst beginnen met een persoonlijke opmerking, en dat is dat ik dankbaar ben dat ik hier mag staan. In de achterliggende week voelde ik me steeds zieker worden, en gisteren leek het er even op dat ik vandaag niet zou kunnen voorgaan. Gelukkig is dat anders gelopen onder Gods zegen en dankzij ook de liefdevolle zorg van mijn lieve vrouw. Maar dat betekent wel dat er ook een verandering kwam in de planning afgelopen week. We moesten een aantal afspraken gewoon doorgaan, zo goed en zo kwaad als dat ging. En andere afspraken moest ik afzeggen. Dat betekent ook dat het voornemen dat ik had om zondag 30, en ik had er een bepaald idee bij te bepreken, dat ik dat moest loslaten. En ik wil me vanmiddag alleen maar concentreren op vraag en antwoord 81. En het karakter van de prediking zal vanmiddag voor een gedeelte heel erg praktisch en concreet zijn. Vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal van de Heere ingesteld? Het thema is hetzelfde als de voorgaande keren bij zondag 28 en 29, namelijk vertroost door het avondmaal. We letten op drie lijnen vanuit dit antwoord. Allereerst op een ordelijke troost, dus die troost wordt in de weg van orde gegeven. Het is ook een bevindelijke troost, dus we letten op het antwoord zelf. En het is ook een persoonlijke troost, en dat slaat dan op de slotwoorden van antwoord 81, waarin in wordt gegaan op de hypocrieten en die zich niet van harte bekeren. Dus ordelijk, bevindelijk en ook persoonlijk. Gemeente, we kunnen ons eigenlijk nauwelijks voorstellen wat voor enorme verandering de hervorming teweeg heeft gebracht. Eeuwenlang was het heel gewoon dat wanneer je 14 jaar was, 13, 14 jaar, dan deed je een vorm van belijdenis in de Rooms-Katholieke Kerk, dat is nu nog steeds zo, en dan werd je toegelaten, mocht je deelnemen aan de mis, aan de Eucharistie. In zoverre, dan kreeg je ook uit de hand van de priester dat kleine ouweltje overhandigd, of het werd op je tong gelegd, omdat je het niet mocht aanraken, want met de woorden, dit is mijn lichaam, veranderde het ook in het vlees van Jezus. En stel je voor dat je het aanpakt en je liet het per ongeluk op de grond vallen, dan werd het vlees van de zaligmaker ontheiligd. En voor je ogen, dat was dan iets anders, dan kon je alleen maar toekijken. Voor je ogen nam de priester een slok uit de beker, maar de beker bleef op het altaar voor in de kerk staan. En u kunt zich misschien tegen de achtergrond van deze paar woorden al een klein beetje voorstellen wat er dan gebeurt als het altaar aan de kant wordt gezet. Je ziet dat misschien vandaag de dag nog als je een Rooms-Katholieke kerk binnenkomt. Het eerste, als je de hal van de kerk binnenkomt, wat je ziet is een altaar en daarachter het grote beeld van Maria. Zeker als het gaat om een orthodoxe, een behoudende Rooms-Katholieke kerk. En in de protestantse kerk is het nog steeds zo, laten we dat ook meenemen voor ons kerkgebouw als de Heer het geeft. Het eerste wat je ziet als je de kerk binnenkomt in de protestantse kerk is een opengeslagen Bijbel. Zonder daarmee iets al te zeggen, zonder dat er woorden aan worden gegeven, zie je al meteen een verschil. Het altaar, het offer van Christus of de Bijbel, prediking van het evangelie. Wel, de hervormen stonden in die tijd er meteen ook voor, hoe moeten we een dienst inrichten? De gemeente hoefde niet meer te luisteren naar het zang, de zang van monniken of van priesters, maar op de lippen van de gemeente werden de psalmen gelegd. Maar hoe gaan we die psalmen berijmen? In welk tempo gaan we de psalmen zingen? Wel, net als nu waren daar toen ook de meningen over verdeeld, met of zonder muzikale begeleiding enzovoort. Allerlei basale vragen waar wij vandaag de dag niet eens meer over nadenken, werden toen aan de orde gesteld. En dat gold toen ook natuurlijk voor de bediening van het heilig avondmaal. Kan dat eigenlijk wel? Als je 13 jaar bent, 14 jaar, en ook toen was dat nog erg jong, weet je dan eigenlijk wel wat je doet? Als je aan het heilige avondmaal gaat. En kan het eigenlijk wel dat je alleen op grond van een belijdenis doen, ook aangaat aan het heilige avondmaal? En hoe moet het avondmaal worden bediend? De Heidelberger Catechismus zinspeelde daar al op, gemeente. Ik heb dat toen even laten liggen met het oog ook opnieuw, maar kijkt u maar even met me mee. En aan het slot van vraag 75, daar staat zo'n merkwaardig zinnetje, tenminste dat valt in onze dagen heel erg op. Er wordt er gezegd van de bediening van het heilige avondmaal, dat wij de waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvangen en met de mond genieten. Uit de hand van de dienaar, dat moet u allereerst heel letterlijk lezen. Omdat in de tijd van de hervorming het avondmaal ook zo werd bediend, dat de avondmaalgangers naar voren kwamen, uit de hand van de dienaar een stukje brood ontvingen en een cupje, zeggen wij vandaag de dag, een klein bekertje. En dat voor in de gemeente, in een kring rondom een tafel, gebruikt. Dat was een van de vormen waarin in deze tijd, en nog steeds trouwens in gereformeerde tradities in het buitenland, het avondmaal wordt bediend. Ik stip het maar heel even aan, gemeente. Maar in ieder geval, ik weet niet hoe dat hier in Renswoude gegaan is en ik hoef het ook niet eens te weten, maar in Sliedrecht in de tijd van de corona heeft ons dat wel geholpen. Als het ging om de vraag, mogen we het avondmaal bedienen? En hoe moet het avondmaal dan bediend worden? Maar goed, in de loop van de tijd, ik wil dat wel even afmaken, deze lijn, in de loop van de tijd zijn die woorden uit de hand van de dienaar ontvangen ook anders gelezen. En wij zitten nu in Nederland in een situatie waarin voor sommigen dat de echte en ook de enige manier is waarop het avondmaal bediend moet worden. De predikant gaat dan rond, brekend het brood en deelt het uit, want het staat in de Heidelberg Catechismus uit de hand van de dienaar ontvangen. Wel, die gedachte is nieuw. Hoort niet in de tijd van de reformatie thuis. Integendeel, de dienaar van het woord moet juist in de bediening van de sacramenten achter het teken wegvallen. Hij staat niet tussen het teken, het doopvond bijvoorbeeld in de gemeente in, met uitgespreide handen, zegerend, omdat het bij de doop niets gezegend wordt. En laat hij ook niet rondom de tafel gaan. Zeker niet in een middelgrote of een grote gemeente. En het brood breken en uitdelen, alsof dat dan een kenmerk van waarachtigheid, van betrouwbaarheid is. Nee, bij de sacramenten staat de gastheer centraal. Hij die de sacramenten verordineerd heeft, Jezus Christus. En vanwege de orde, heeft een dienaar daarin een rol. Maar laat die rol zo klein mogelijk blijven. Het gaat om hem, Jezus Christus. Wel, u ziet dat er meteen dan ook allerlei verschillen ontstaan en ik deel dat ook met u om te voorkomen dat wanneer wij, misschien door verhuizing of wanneer u in het buitenland een kerk van reformatorisch beleid ontmoet en het daar iets anders gaat dan dat u en ik gewoon zijn, we meteen daar een waardeoordeel over hebben. Dit is goed of dit is fout. Laten we eerst maar even luisteren naar de geschiedenis en de achtergrond van bepaalde tradities. Maar goed, u begrijpt dan meteen dat deze vraag voor wie is het avondmaal ingesteld niet alleen een bevindelijke vraag is, maar ook een hele praktische vraag. Hoe gaan wij om met jonge mensen? Tot hoe lang duurt de catechisatie? Wat voor leeftijd moet je hebben om belijdenis te kunnen doen? En is het dan meteen zo dat wanneer je belijdenis hebt gedaan, je ook direct verwacht wordt aan het heilig avondmaal? En dan trek ik de lijn maar meteen even ook wat dichter naar onze tijd. Laat ik dat illustreren, gemeente, ook aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Ik denk, om bij het eerste voorbeeld te beginnen, naar mijn eigen grootmoeder. Zij deed, zo net voor de Tweede Wereldoorlog, belijdenis ergens in Nederland. Dat was in die gemeente altijd op Palmzondag, de zondag voor Paas. En met Pasen werd er dan ook meteen het avondmaal bediend in het midden van de gemeente. De eerste tafel was bestemd voor de kerkraad. De tweede tafel voor de avondmaalgangers. En ze werden ook allemaal verwacht. Alle avondmaalgangers. En ze gingen. Mijn oma ook. Ik heb het haar horen vertellen. Totdat ze haar man, mijn grootvader, leerde kennen. Die lid was van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Naarden. Waar toen wijlde dominee Roos, schoonvader van mevrouw Roos. Dominee Bokhorst. Stonden. En onder de prediking die daar klonk, hoorde mijn oma voor het eerst dat je alleen als je belijdenis hebt gedaan niet aan het avondmaal kunt gaan. Daar is meer voor nodig. Bevindelijke kennis van Christus. Weten wie je bent geworden voor God. Nou, de preek van vanmorgen. Zondaar voor God. Kennis aan de vergevende zondaarsliefde van Christus. En een verlangen om de Here, al is het dan met vallen en opstaan, maar wel een oprecht verlangen om de Here te willen dienen. In de praktijk van het dagelijks leven. Mijn oma hoorde die prediking, legde dat naast haar hart en kon niet meer aangaan. Wel, het is zomaar een voorbeeld, gemeente. Tweede voorbeeld, ik denk aan de gemeente Urk waar ik mocht staan, die van 1978 tot nu toe christelijk gereformeerd werd. Ze werden christelijk gereformeerd, zo hoorde ik vaak de ouderen later vertellen zonder te weten wat christelijk gereformeerd zijn betekent. Want in de eerste voorbereiding zondag, toen dominee Westering daar als hun eigen predikant voorging, en hij uitlegt in de voorbereiding spreek wat er nodig is om gekend te moeten worden. Wil je aangaan aan het heilige avondmaal? En ik overdrijf nu niet, brak de oorlog in de consistorie na afloop van de dienst al uit. Want tot die tijd, tot een maand geleden, had je in de gereformeerde kerk moeten beloven dat je als belijdend lid aanging aan het heilige avondmaal. Er is ook een andere kant, en dan kom ik nog wat dichter bij huis, en ik geef die voorbeeld niet, gemeente, om af te geven, maar om de praktijk, de situatie te schetsen waarin wij vandaag verkeren. Er is ook een andere kant. Namelijk dat in een grote gemeente, ik zie mijn oud-docent, mag ik zijn naam voor één keer in noemen, meneer Van der Brink uit Barneveld, zie ik nog met tranen in zijn ogen op een maandagmorgen voor de klas staan. Als avondmaal geweest in zijn gemeente, toen telde de gemeente 3000 leden. 45 mensen gingen aan. En hij stond daar gebroken. Pijn. Verdriet. Hij leed eronder. Nu dus de situatie na de hervorming. Daar groeien onze kinderen in op. Krijgt ik vragen ook via de catechisatie van onze jonge mensen. Dominee, een van mijn klasgenootjes, vertelde dat er gisteravond al was. Nu komen de vragen. Of, dominee, volgens mijn klasgenootje mag je gewoon aan het avondmaal als je belijdenis hebt gedaan. Hoe zit dat nou precies? Nu laten we eerst maar eens gewoon kijken naar de Heidelbergen catechismusgemeente. Dit is niet alleen een heel bevindelijk boekje. Bevinding gaat altijd samen met orde. Dat is een van de belangrijkste kenmerken voor bijbelse bevinding. Dat is altijd ordelijk. Ook dus heel praktisch en nuchter. Niet overgeestelijk. Niet denken buiten de orde om. Zo leert Gods volk het. Dat staat er wel niet in de Bijbel. Nee, je moet het terug kunnen vinden in de schrift. Anders is het niet het werk van de Heilige Geest. Ook als het gaat om het woord. De bediening van het woord. En ook de bediening van de sacramenten. Wat betekent dat eigenlijk wanneer jonge mensen of ook oudere mensen belijdenis doen in het midden van de gemeente? U krijgt als gemeente 2 zondagen achter elkaar de gelegenheid om daar bezwaar tegen in te dienen. Wij als kerkraad hebben de jongeren of ouderen meerdere keren gehoord, in de loop van het seizoen, in de verschillende gesprekken plaats. En je gaat als kerkraad uit op wat je hoort, ziet en weet. En we willen geen politieman zijn, dus we gaan uit van vertrouwen. En als naar ons oordeel jongeren of ouderen toegelaten kunnen worden tot het doen van openbare belijdenis des geloofs in het midden van de gemeente, stelt de kerkraad hen voor aan de gemeente. En krijgt u de gelegenheid om bezwaar daartegen in te dienen. Gebeurt dat wel eens? Ja, ik heb het meerdere keren meegemaakt. En in sommige situaties moesten we als kerkraad dat bezwaar ook overnemen. Konden we dus tegen zo'n jongere zeggen dat hij geen of zij geen belijdenis kon doen in het midden van de gemeente. Omdat zijn leven of zijn opvattingen niet in overeenstemming waren met schrift en belijdenis. Gelukkig gebeurt dat vaak niet. En neemt de kerkraad stilzwijgend, zo noemen we dat dan in de kerk, en neemt de kerk, de gemeente, u dus in dit geval, stilzwijgend de namen van jongeren en ouderen over en geeft daarmee uw goedkeuring. En dan wil ik meteen al gewoon een hele concrete, praktische toepassing maken. Dan kan het dus ook niet gebeuren dat na de eerste avondmaalzondag, na een belijdenisdienst, iemand aanklopt of mailt of belt naar een predikant met de opmerking: dominee, tegenwoordig gaan ze ook zomaar aan het heilige avondmaal. Ze hebben net belijdenis gedaan of ze zitten al aan. U heeft daar toestemming voor gegeven. U zweeg. Toen u het recht had om te spreken. Maar u zweeg. En op grond waarvan stoelt u dan zo'n opmerking? Op grond van hun leeftijd? Of dat ze net belijdenis hebben gedaan? Ik ben scherp vanmidden, gemeente, maar dat komt ook niet uit de lucht vallen. Ik wil even met u zondag 40 lezen. Kijkt u even met me mee. Zondag 41. Excuus, zondag 43. Zondag 43, de uitleg van het negende gebod. Het antwoord het volgende, dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraai. Geen achterklapper of lasteraar zij. En nu lees ik deze woorden ook voor mezelf die nu volgen, gemeente. Want uw predikant is net als u, ook een mens. Hoe vaak heb ik me niet rondom de avondmaalstafel bezondigd. En wat ik dacht te zien. En ik zeg er maar in alle eerlijkheid dat die gedachte bij je opkomt. Hij ook aan het avondmaal. Maar nu lezen we samen de volgende woorden. Er staat niemand lichtelijk of onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Wie blijft onschuldig tegenover deze woorden? Ik niet. Laten we voorzichtig zijn. Als we met de mond belijden dat de Heere werkt in de lijn van de geslachten. Als ik denk aan een uitspraak van Johannes Calvijn dat de meeste van Gods volk voor hun 30ste levensjaar worden bekeerd. Het is maar Calvijn die het zegt. Het is maar Calvijn. Maar het is wel een stem. En ik denk dat het waar is. Dat de meeste van Gods kinderen in hun kinderjaren, jeugd of jongvolwassenheid tot bekering komen. En we hebben iemand nog nooit persoonlijk gesproken. Je gaat af op wat je ziet in een belijdenisdienst. Op wat je hoort. Een leeftijd. En je trekt meteen je conclusie. Ik zou er maar heel voorzichtig mee zijn. Maar waarom, die vraag krijg je dan vervolgens ook, waarom moet er dan een voorbereidingsdienst gehouden worden in het midden van de gemeente? Wel, dat heeft alles te maken, gemeente, met persoonlijke verantwoordelijkheid. En wat dat betreft is het ook een gouden greep geweest, ik ga met u terug naar zondag 30, dat daar aandacht, expliciet, uitgesproken aandacht aan wordt gegeven. Door de vraag te stellen, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Daarmee wordt dus al meteen ontkend dat het heel vanzelfsprekend is. Bijna een verplichting is dat wanneer je belijdenis hebt gedaan, je dus ook meteen aan het avondmaal moet gaan. Blijkbaar, en dat is de catechismus die daar een hele duidelijke lijn trekt, is daar meer voor nodig. In het kerkelijk leven wordt dat klassieke onderscheid gemaakt en dat staat vandaag onder druk. Maar ik wil dat wel overeind houden en ik wil het ook aan u meegeven. Het klassieke onderscheid gemaakt tussen het kerkelijke recht aan de ene kant en het goddelijke recht aan de andere kant. Daarmee wordt dit bedoeld dat een kerkraad als eerste, een gemeente als tweede, het kerkelijk recht verleent aan degene die belijdenis te doen om deel te nemen aan de sacramenten van doop en avondmaal. Maar dat tegelijkertijd erkend wordt dat wij nooit in het hart van iemand persoonlijk kunnen kijken. Dat we afgaan op wat iemand zegt, beleidt en hoe iemands leven is. En daarmee loop je inderdaad het gevaar dat je bedrogen kunt worden. Dat je vertrouwen wordt geschonden. Maar dat hoort bij kerk zijn. Vanaf de eerste avondmaalsbediening, nadat de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld, tot en met de laatste voor de dag van Christus wederkomst, blijft dit de praktijk. Wie van de 11 discipelen had gedacht dat er een verrader in hun midden zat. Uitgerekend de man die je kon vertrouwen. Want hij beheerde toch de financiën, of niet? Maar Jezus wist het. En hij liet Judas zitten. Goddelijke recht, en daar gaat dit antwoord op in. En dan wil ik het even rustig met u lezen. En dan maak ik ook de stap meteen naar het tweede punt. Concentreert zich dus op de persoonlijke verantwoordelijkheid die u ik en jij voor Gods aangezicht hebben. En dan staat er, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishaagt. Nochtans vertrouwen we dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Nu kunnen we deze woorden gemeente op twee manieren lezen. Dat is een afwijzing. En dan lezen we onbewust erin alleen voor diegene. Of als een aansporing. Lezen we het als een afwijzing. Tot mijn schande moet ik dat vanmiddag bekennen. Dan zal de dienaar van het woord alles op alles zetten, zeker in de voorbereidingspreek, om alles wat niet aan de tafel hoort, van de tafel af te preken. En als ik terugkijk op mijn eerste jaar in de gemeente van Werkendam, heb ik me aan die zonde bezondigd. Er waren twee momenten waardoor het in mijn leven begon te kantelen. Eerste moment, en ik denk als ik terugkijk dat dat een beetje samenviel, dat ik erachter kwam dat, mag ik het dus gewoon eenvoudig zo zeggen, ik steeds meer en meer alleen met de godsdienst aan de tafel bleef. Terwijl ik voor mijn ogen steeds meer en meer de godsvrees in de kerkbank zag blijven zitten. Ik durfde niet meer te komen, uit angst om zichzelf te bedriegen. De godsdienst had geen last van die vraag, bedrieg ik mezelf. Want voor hun was dat geen vraag. Ze waren van overtuigd dat ze aan die tafel moesten zitten. Het tweede moment, dat heeft te maken met de schrift. Ik wil dat gedeelte even met u openslaan, gemeente. Dat is 1 Korinthe 11. Dat zijn ook de woorden die aan het begin van het avondmaalsformulier staan. Waarin in wordt gegaan op de vraag waarom. Wordt eigenlijk voorbereiding gepreekt. Dat is een vraag die het avondmaalsformulier opstelt, opwerpt voordat in het avondmaalsformulier concreet wordt ingegaan, en dat wordt dan ook iets verder uitgewerkt dan in het antwoord van vanmiddag, voor wie het avondmaal is ingesteld. Dus in het avondmaalsformulier komt eerst de vraag aan de orde, waarom houden we eigenlijk voorbereiding? Is dat wel bijbels? Voorbereiding houden op de bediening van het heilige avondmaal. En er wordt 1 Korinthe 11 geciteerd en dan gaat het vooral om de versen 28 tot en met 30. Daar staat in 1 Korinthe 11 vers 28 tot en met 30, maar de mens beproeve zichzelf. Nou daar heb jij een antwoord op de vraag, waarom kunnen kinderen niet aan het heilige avondmaal? Omdat die verantwoordelijkheid om zichzelf te beproeven nog niet hebben ontwikkeld. Ze hebben nog geen eigen identiteit. In het dagelijks leven. Ze kunnen ook niet overzien wat de gevolgen zijn van hun handelingen. Betekent dat dan dat de Heer het niet werkt in het leven van kinderen en jonge mensen die hem niet vrezen tijdens een avondmaalzondag? Nou, denk even aan vorige week. God is niet afhankelijk van de middelen. Wij wel. Wij zijn afhankelijk van de orde. En die stellen we dus ook niet ter discussie. Ook niet als ouders van een kind waarvan wij denken dat hij of zij de Heere vreest. Als dat waar is, dan is dat kind onderdanig toch? Aan zijn ouders, maar ook aan het kerkelijke gezag van de kerkraad. Er staat, maar de mens beproeft zichzelf en eten alzo. Hier worden eigenlijk twee dingen in één zinnetje gezegd. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Wel, dat kun je alleen maar beantwoorden wanneer je jezelf beproeft. En als je voor jezelf, voor Gods aangezicht, weet dat je aan mag gaan aan het heilige avondmaal, sta je meteen voor de vraag, hoe ga ik dan aan het heilige avondmaal? Dus wie en hoe? Want die tweeslag gemeente, en dan ga ik weer terug naar de Heidelberger Catechismus, komen we ook tegen terug in het antwoord. Wie voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te verbeteren. Inderdaad, zijn gewoon drie kenmerken. En daar is dus niets mis mee. Met kenmerken. Dan mogen we ons aan toetsen. En wanneer we al luisteren naar de schrift, al luisteren naar een voorbereidingspredikatie voor onszelf, tegenover de Heere de conclusie moeten trekken dat we niet aan kunnen gaan aan het heilige avondmaal, dan zijn we daarmee dus niet klaar. Want dat is nogal een conclusie, toch? Dan hebben we voor onszelf het volgende geconcludeerd. Ik wil het nog een keer lezen. Dat we ons vanwege onze zonden niet mishagen. Dat we niet vertrouwen dat die zonde ons om Christus wil vergeven zijn. En dat we ook niet weten van die overblijvende zwakheid. En daarom ook niet begeren dat die overblijvende zwakheid met Jezus onschuld wordt bedekt. En we ook geen verlangen kennen om ons hoe langer hoe meer voor het ware geloof te sterken en ons leven te verbeteren. Nee, ik zeg dit niet om mensen op verkeerde gronden aan de avondmaalstafel te krijgen. Maar ik wil dat vanmiddag in alle rust, zonder de spanning van een avondmaalzondag die vlak voor de deur staat, wel bij u terugleggen. Kijk eens terug op al die zondagen dat je niet aangegaan bent. Dat is ook een keus. Daarmee heb je ook wat uitgesproken. En klopt dat ook? Stel je nu eens voor dat de Heere in jouw hart is gaan werken. Misschien al heel lang aan het werk is. En dat hij dagelijks in de stilte van de binnenkamer dat gebed wel hoort. U wel ziet hongeren en dorsten naar Christus gerechtigheid. U in uw worsteling tegen uw verdorven bestaan kent. U zo vaak ontmoet wanneer je weer berooid aanklopt bij de Heer en moet belijden. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. De Heere die dus ook dat tere verlangen kent in je hart om heilig voor hem te leven. En hij ziet je niet op de plaats waar hij wilt voeden, sterken en wilt laven. We denken gemeenten aan een praktijkvoorbeeld. Vergun me dat ik vanmiddag God die voorbeelden geef. Ik denk ook dat dat belangrijk is bij deze zondag. Dat een oude, toppende ziel, die ver in het verleden aanging aan het heilige avondmaal en ook op goede gronden aan mocht gaan. Het was een godvrezende vrouw. Maar door een opmerking van een predikant, en ik ben daar niet bij geweest, dus ik doe het alleen maar van wat zij zei, had ze voor zichzelf de conclusie getrokken dat ze niet meer aan kon gaan aan het heilige avondmaal. Heel haar leven was doortrokken van de vrezen des Heren. Maar als ik dat zo tegen haar zei, dan deinsde ze terug. We hebben veel met elkaar gesproken. En op een gegeven moment, en daar herken je denk ik wel het echte aan, zei ze: dominee, de grootste smart en de grootste angst die ik heb, is dat ik de Heren bedroef. Door achter af te blijven. De Heer heeft laten zien dat dat een schaduw werpt over mijn geestelijk leven. Maar toen in die gesprekken uiteindelijk dat ook terug mocht te leggen bij de Heer, dat ze het voornemen om met de komende avondmaalzondag aan te gaan aan het heilige avondmaal. Maar de ziekte verhinderde dat haar. En het is er nooit meer van gekomen. Het doet me nog pijn. Zeker ze is boven. En ze juicht voor Gods troon. Maar dat bedoel ik vanmorgen vanmiddag met deze opmerking. Leg dat eens terug bij de Heer. Als God je kent, ook in de worsteling van de binnenkamer. Waarom kom je dan niet naar de plaats waar Jezus zich wil laten ontmoeten? En dan wil ik dus ook meteen het tweede punt te pakken, gemeente. Niet alleen voor wie, maar ook hoe aangaan aan het heilige avondmaal. Het gaat in deze zondag dus niet alleen over de eerste avondmaalsgang om aan te gaan. En wanneer ik dat gekend mag hebben, mag ik het vanmiddag weer even heel praktisch maken. Als ik deze zondag lees, dan moet ik even terugdenken aan mijn eerste avondmaalsgang. Toen was dit eigenlijk vanzelfsprekend. Mishagen aan mijzelf. Het leven buiten mezelf in de zaligmaker, de Heere Jezus Christus zoeken. Een intens verlangen om heilig voor God te leven. Maar weet u wat de worsteling is in de loop van de jaren? Dat ik me uit mezelf hier niet meer kan brengen. Dat God dat moet geven. En dat ik daarom in de voorbereidingsweek zo vaak vastloop met mijn oppervlakkigheid. Geesteloosheid. Tuurlijk, en dan proberen we, dat doet u dan ook, dan proberen we soms op een hele krampachtige manier ons wel in die gestalte te bewerken. Zodat we toch voor, luistert u even, voor ons gevoel aan kunnen gaan aan het avondmaal. Maar is dat in de gestalte zoals deze zondag ons dat voorhoudt, al luisterend naar het heilige evangelie? Is dat met een hartelijk leedwezen over onze zonden? Is dat met een intens verlangen naar Jezus Christus om alleen in hem gevonden te worden? Is dat met een heilige liefde om heilig voor God te leven? Moeten we niet bekennen, ook wanneer we al jarenlang misschien aangaan aan het heilige avondmaal, dat deze zondag niet alleen een toets is om aan te gaan, maar ook een aansporing is om hoe we aan moeten gaan aan het heilige avondmaal. Willen we met troost, met vreugde en met vrucht ook aan de avondmaalstafel de enige troost in leven en sterven die ons wordt voorgesteld in de gebroken teken en het vergoten wijn, die ons wordt aangereikt, die ons mogen toe-eigenen, om dat ook met zegen en met vruchten mogen genieten. Ik maak met u de stap naar het slot van deze zondag. Kijkt u met me mee. Er wordt opeens aan het slot van deze zondag, van dit antwoord gesproken over de hypocrieten. En die zich niet met hun ware hart tot God bekeren. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Er wordt onderscheid gemaakt in deze zondag, gemeente, tussen hypocrieten aan de ene kant en de goddelozen, en zij die dus een buitensporig, een verkeerd leven leiden aan de andere kant. Hè. Daar gaat het in antwoord, vraag en antwoord 82 over. Als het gaat om die groep mensen, goddeloze mensen, dus mensen die in een openbare zonde leven, mogen die aangaan aan het heilige avondmaal? Nee. Kunnen we die afhouden van het heilige avondmaal? Ja, dat moet zelfs. En dat is allereerst de roeping van een kerkraad en vooral ook van de ouderlingen die toezien hebben op leren leven van beleidende leden. En nu wanneer eens iets horen, we zullen dat uitvoerig horen straks ook bij de volgende zondag, hoe dat dan gebeurt. Wat niet klopt met het woord, eerst naar die persoon zelf terug moeten gaan om te horen. Is het ook waar dat? En als iemand in openbare zonde leeft of dwaalt en die dwaling ook ventileert op zijn werk, op school of in het midden van de gemeente, zal hij of zij erop aangesproken moeten worden. En als hij of zij zich daar niet van bekeert, wordt daarmee dus de toegang tot het heilige avondmaal en tot de doop geweigerd. De kerkelijke censuur. Wel, dat ligt nog bij zondag 31. Kunnen hypocrieten worden afgehouden van het avondmaal? Nee. Waarom niet? Wel, het zijn gewone mensen. Het staat niet op hun voorhoofd. Ze kunnen gewoon in de kerkraad zitten. Op de kansel staan. Misschien al 20 jaar avondmaalganger zijn. en hypocriet. En hypocriet, kinderen en jonge mensen, daarbij wordt bedoeld dat je iets hebt in je leven waarvan alleen jij en de Heere weet dat dat zonde is. En je probeert dat te verstoppen. Niemand mag dat voor de rest weten. Daar ligt dus ook de spanning bij de voorbereidingspredikatie. Want een hypocriet die de voorbereidingspredikatie hoort, luistert voor een ander. Die filtert. Die verbergt iets wat niet voor de dag mag komen. Mag ik zo eens wat voorbeelden noemen? Toen het lot viel op Agan, zei heel Israël niet, dit wisten we. Toen Judas naar buiten ging de nacht in, dachten de andere 11, hij moet nog even wat regelen. Toen eerst Ananias en een paar uur later Safira doodviel voor de voeten van Petrus, was de gemeente Jeruzalem totaal verslagen. En hoort u ook niet de pijn doorklinken in de opmerking van Paulus, als hij het over een medezendeling heeft, iemand die dus belijdenis heeft gedaan, aan het avondmaal ging, geselecteerd werd, want ook toen ging men niet over één nacht ijs, geselecteerd werd om mee te gaan op de zendingsreis en met Paulus meegegaan is naar de gemeente van Thessalonica en Colosse, en dat hij dan op een gegeven moment opmerkt, Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Een kenmerk van een hypocriet is dat alleen God en hij of zij weet wat het geheim is dat hij verbergt. Geldt dat dan alleen voor mensen die onbekeerd zijn, hypocriet? Nee, je komt dat ook tegen onder godvrezende mensen. Mag ik 2 voorbeelden noemen, ook vanwege de tijd maar 2. Ik denk aan koning David. Toen hij het bed had gedeeld bij Bathsheba, ging hij gewoon daarna naar de tempel. Hij bracht daar de offers. Deed mee in de liturgie. En toen Nathan bij hem op bezoek kwam, zei hij niet tegen de profeet Nathan, je komt ongelegen, ik heb er even geen zin in. De laatste tijd heb ik niet zoveel meer met de dienst van de Heere, maar hij hield hem binnen. Nathan deed zijn verhaal en David ontstak in woede en hij zegt, wist die man, ik zal hem direct. Toen keek Nathan me aan en hij zei, u bent die man. Man naar Gods hart, u bent die man. Ik denk aan een ander voorbeeld, gemeente. Petrus. Is op kerkvisitatie in Antiochië, zit daar aan tafel waar alleen kip wordt geserveerd, varkensvlees, heidenen die tot bekering zijn gekomen en daar met Petrus de maaltijd delen. Maar op een gegeven moment komt er een delegatie van de kerkraad van Jeruzalem binnen en die houden zich aan de spijswetten. Dat mocht toen, dat werd in die tijd vrijgelaten, of je dat wel of niet wilde. Trouwens geldt dat vandaag de dag nog steeds zo, die regel. Maar Petrus ziet daar de kerkraad van Jeruzalem binnenkomen. Hij heeft daar jarenlang ook zelf als predikant de gemeente gediend. En hij bedenkt zich geen seconde, staat op, gaat naar dat tafeltje waar niet alleen varkensvlees wordt geserveerd, maar alleen kip. En dan staat Paulus op en die zegt, je huichelt. Je bent hypocriet. Mag ik vanmiddag gewoon even heel eerlijk deze toepassing maken? U die de Heere vreest. Ben jij daar nou ook zo bang voor? Niet voor zelfbedrog. Daarvoor hebben we steeds het ontdekkende werk van de Heilige Geest nodig, toch? En een ontdekkende prediking. Maar voor een dubbel leven. Voor schijnheiligheid. Dat je tegen het evangelie in. Tegen de prediking in. Zonde aan de hand houdt. waar niemand wat van mag weten. En niet schroomt om ook het avondmaal te misbruiken. Om dat dubbele leven overeind te houden. Wat is het dan een zegen, gemeente, dat de avondmaalstafel hier staat of niet? Aan deze zijde van het graf. Dat aan het slot van dit antwoord, en dat is het laatste wat ik vanmiddag met u wil lezen, dat aan het slot van dit antwoord niet staat, die eten en drinken zichzelf het oordeel, onherroepelijk, maar die eten en drinken zichzelf een oordeel. Dat staat letterlijk ook zo in 1 Korinthe 11, een oordeel. Daarbij wordt recht gedaan. Niet alleen aan het karakter van de zonde, ook de zonde van hypocrisie. Denk aan Petrus, denk aan David, kan en wil de Heere vergeven. Maar daarbij wordt ook gerecht gedaan aan het gebrekkige karakter van het heilig avondmaal in deze bedeling. Het doet mij verlangen aan het einde van deze zondag naar het avondmaal van het Lam. Waarin ik mezelf niet meer die bange vraag hoef te stellen. Heere, ben ik het? Want ik weet dat ik mezelf kan bedriegen. Ben ik het, Heere? Maar waarin ik me mag verwonderen over de vraag. Heere, bent u het? Amen. danken en bidden. Wat heeft u geduld, Heere, met alles wat er in het kerkelijk leven plaatsvindt? Aan verwarring, verbrokkeling, verdeeldheid, oneenigheid, tot aan de avondmaalstafels toe. Bedoelen we ook zo vaak onszelf verkapt, bedekt met het kleed van vroomheid? Maak ons en houd ons als een goddeloze aan uw voeten. En als we dat bidden tegenover u, Heere, dan voelen we de weerstand in ons hart. Maar daarom is het ook nodig dat u door de geest van Christus ons leven wederbaart en vernieuwt. Geef de gestalte van Petrus zoals we dat vanmorgen ook ontmoeten in het heilige evangelie. Heb dank dat u ondanks alles wat wij ervan terecht brengen, ook binnen de kerk doorgaat met uw werk. En dat u tot op de dag van vandaag, niet alleen uw woord, maar ook de sacramenten van doop en avondmaal handhaaft in het kerkelijk leven, als ook binnen onze gemeente. Bidden, Heere, voor die gemeente waar op dit moment het avondmaal niet bediend kan worden. Elk kerkverband dat ons vaderland telt, heeft één of meerdere van zulke gemeenten. Wat een verwarring, wat een pijn, wat een verdriet. We dragen de gemeenten en kerkraden op aan u, Heere. We bidden u, geef daarin ook uitkomst. Geef dat u met uw geest werkt. En daar waar uw geest werkt, daar herstelt en bewaart u ook de orde. Bewaar dat ook in het midden van onze gemeente. Dat wat u geeft, is kwetsbaar en dierbaar. Bewaar het, bescherm het ook tegen ons. Maar geef iedere keer weer opnieuw uw geest ook in het midden van onze gemeente, op en onder de kansel als ook in de huis. Zegent u de prediking die vanmiddag mocht klinken in het midden van de gemeente. Ontmasker ons aan onze schijnheiligheid, zodat we met Petrus het moeten uitroepen. Geknield aan de voeten van Christus, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Heb dank voor alles wat u gaf en liet. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 130 vers 4. 130 vers 4. ontvang met een binnen het hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.